Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil opnieuw het woord met jullie gaan openen in de tweede Timotheusbrief. 2 Timotheus 2 vanaf vers 14 wil ik met jullie gaan lezen deze morgen. 2 Timotheus 2 vanaf vers 14 en bij mij staat er boven de houding jegens de dwaalleraars. Tweede Timotheus 2, vers 14. Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hordes. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als de kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in het groothuis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Tot zover. Ik heb het eigenlijk opnieuw over verwonderd dat, even nog terug te komen, dat het laatste keer dat ik hier over heb gesproken, over de Timotheusbrief, dat Paulus in de gevangenis zit. En dat Paulus zijn dood aanstaande was. En wat Paulus waarschijnlijk in rond 60 na Christus, toen keizer Nero heerste en de christenen liet vervolgen, zelfs door, in arena's door leeuwen liet opeten, in die tijd is Paulus gestorven en waarschijnlijk is hij ook de marteldood gestorven. We weten het niet exact en precies. Maar in elk geval, Paulus zit voor de tweede keer in de gevangenis en hij weet dat zijn dood aanstaande is. En daar in die donkere, duistere gevangenis, met de dood in ogen, schrijft hij deze brief aan Timotheus. En het heeft mij opnieuw verwonderd dat zo'n man die naar de mens gesproken, ook als wij om ons heen kijken in de wereld wat er allemaal gebeurt, waar zoveel ook oorlogen zijn, wat mensen bang maakt, dat deze Paulus de dood in ogen keek, maar zelfs mensen nog daar kon bemoedigen en aansporen om vast te houden aan het woord van God. Want het woord van God verandert niet. En dan zegt hij hier vers 14, ik wil er gewoon met jullie doorheen gaan. Dan zegt hij, Paulus tegen Timotheus door middel van deze brief, breng deze dingen voortdurend in herinnering. En dan gaat het over welke dingen moest hij voortdurend in herinnering brengen. Dan zien we in vers 8 van hoofdstuk 2, daar zegt Paulus, houdt in gedachte dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Dus wat moest Paulus voortdurend in herinnering brengen? Het evangelie. De focus moet altijd gaan op de Heer Jezus. Omdat zielen gered moeten worden. Zielen voor God. En hier spoort hij Timotheus aan dat in gedachten te blijven houden. Dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Dat is het hart van het evangelie. Dat Jezus de zonde heeft gedragen en dat hij zich liet nagelen aan het kruis van Golgotha voor de zonde van de gehele wereld. En dat het daar niet bij is gebleven. Hij is begraven, maar na 3 dagen is hij opgestaan uit de dood. Dus Timotheus moest zich daaraan vasthouden. Om die te blijven preken de opstanding van de Heer Jezus. En ook de woorden in vers 11 van 2 Timotheus 2. Die hebben we de vorige keer ook gelezen. Dit is een betrouwbaar woord. En ze denken waarschijnlijk dat het een lied is geweest waar Paulus aan denkt. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. En we komen in de Bijbel eigenlijk 2 manieren tegen van sterven. We lezen Romeinen 6 dat wij door de dood uiting geven aan hetgeen dat wij met Christus gestorven zijn. Jezus stierf niet alleen voor onze zonden, maar toen Paulus dat zag, zag hij ook dat hij met Christus mede gekruisigd was. Dus iedere gelovige kan dit ook beleven. Of voor elk mens kan dit beleven eenmalig in zijn leven. Dat hij is gaan zien dat Jezus Christus voor zijn zonde aan het kruis is gestorven. Maar je kunt het ook beleven dat die oude mens, die vroeger God niet diende, dat hij met Christus gekruisigd is. En daarom zegt Paulus ook in Galaten 2 vers 19, daar zegt hij, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dus de wet van God was zo heilig, zo volmaakt, daar kon hij niet aan voldoen. Er was maar 1 weg, dat was sterven. En dat, die heiligheid van God, heeft Paulus ook gezien in zijn eigen leven, dat er maar 1 weg was. Dat hij door de wet, voor de wet is gestorven, opdat ik voor God zou leven, toch weer leven. En zo heb ik het ook beleefd in mijn eigen leven. Dat er maar 1 manier was. Ik was schuldig tegenover een levende God, een heilige God. En ik kon maar 1 ding doen, dat was het kruis omarmen in het geloof. Ik moest sterven, maar daar stierf hij voor mij en voor u. En ik heb het ook beleefd, dat daar die oude Jacco gekruisigd is. En dat ik mocht opstaan uit dat nieuwe leven. Maar het tweede, waar de Bijbel ook veel over spreekt, is over het martelaarschap. Waar eigenlijk Paulus ons in is voorgegaan. Hij zat daar in de gevangenis en hij keek de dood in ogen. En waarschijnlijk bedoelt Paulus het ook uit vers 11. Dat hij zegt, als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Hij wist, als ik ga sterven, ga ik ook straks hem zien, ga ik hem ontmoeten. Zal ik ook met hem leven? Ja, reeds nu al in de geest, maar straks ook ten volle. Dus die beide kanten kunnen we ook in dit vers zien. En dan geeft hij een opdracht in vers 12 nog een keer. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Dus het sterven aan jezelf, het volharden in het doen van de wil van God, dan heeft als beloning straks dat ook wij met hem zullen gaan regeren. En de beloning is veel groter dan datgene waar wij aan moeten sterven. En als we steeds het loon voor ogen houden, dat het veel groter is dan de pleziertjes van de zonde in deze wereld. Dat we steeds weer Jezus voor ogen mogen houden. En als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat vind ik een prachtig beeld ook van de verloren zoon. De vader verloochende zijn zoon niet. Hij bleef trouw. De zoon had de vader wel verloochend. Maar hij was nog altijd, was daar nog een mogelijkheid om terug te keren tot zijn vader. En zo is het ook vandaag. Als we ontrouw zijn geweest, dan mogen we altijd terugkeren naar Jezus om vergeving te vragen. Want we hebben genade nodig elke dag om het leven te leven wat God van jou en mij vraagt. Het is onmogelijk in onze eigen kracht de wil van God te kunnen doen. God roept ons op om tot hem te komen, tot die genadetroon en het van hem te verwachten. En daarom zegt Paulus in vers 14, breng dan deze dingen voortdurend in herinnering. Dus de focus moet blijven op het evangelie en bezwerend en overstaan van de Heer, dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. En we weten uit 2 Petrus 3 vers 9 dat God niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar hij wil dat alle behouden worden. En daarom is het ook voor ons van belang dat ook wij niet bezig zijn met woordenstrijd. Romeinen 10 vers 17 zegt ook dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Dus als we ook in de samenkomsten niet meer het woord van God laten spreken, dan komen er ook geen mensen tot geloof. Dus als de woordenstrijd komt, dat zal zelfs afbreuk doen aan, tot ondergang van de hoorders. Dus voor ons in ons persoonlijk leven, in de gemeente, in de huiskringen, is het van belang dat Jezus, het evangelie, centraal moet staan. Daar moet het om draaien. Om Christus, onze verlosser, onze zaligmaker. Dus het moet onze focus moet voortdurend liggen op de Zoon, op de Heer Jezus. En dan zegt hij vers 15 van 2 Timotheus 2, beijver u om voor uzelf wel beproefd voor God te stellen. Dat zegt Paulus tegen Timotheus. En we weten uit het vorige gedeelte waar we over gesproken hebben, dat Timotheus ook weer door moest geven aan anderen. Dus indirect geldt het ook voor ons allemaal. Dat wij ons moeten beijveren. Dat het komt niet aanwaaien, maar daar moeten we aan werken. Paulus zegt eigenlijk, je moet er hard aan werken. Je moet het woord onderzoeken. Je moet het woord verstaan. En je hebt de Heilige Geest daarvoor nodig. Het komt ons niet aanwaaien. Het is net zo goed als wij eten hebben, nodig hebben op onze tafel, brood op ons bord. Daar moet voor gewerkt worden om te eten. Zo is het ook geestelijk. Wij moeten ons beijveren om wel beproefd voor God, om ons wel beproefd voor God te stellen. Dus niet voor de mensen. Het doet er namelijk niet toe wat mensen van ons vinden. En het ligt heel vaak op de loer dat we daarmee bezig kunnen zijn. Maar het gaat erom dat wij bezig zijn dat we wel beproefd voor God zijn. En dat we elke dag beseffen zullen wat wij doen, dat God met jou meekijkt. God kijkt met ons mee. En Pieter heeft vorige week hier gesproken over 2 Korinther 5, waar vers 10 ook zegt dat we eenmaal, dat de gelovigen ook voor de rechterstoel van Christus moeten komen om rekenschap af te leggen wat zij door middel van hun lichaam hebben gedaan. Als je elke dag in dat licht leeft, dat wij rekenschap moeten afleggen op datgene wat wij doen, dan kan ik je verzekeren, dat gaat je leven veranderen. Wat doen wij? In ons leven, niet alleen hier, maar 7:24. En daar mogen we aan werken. We mogen eraan werken om ons daarvoor te beijveren. Om wel beproefd, om een getrouw te blijven aan de Heere God. Het gaat om zijn naam, het gaat om de Zoon, het gaat om Christus. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. Het zal toch wel zijn dat we straks naar boven komen en we hebben allemaal geleefd voor onszelf. We hebben Jezus gedankt voor zijn verlossing, voor vergeving van zonde. Maar we komen daar beschaamd. En Pieter had het erover dat je daar dan naakt kan staan. Als we het niet gedaan hebben wat God van ons vroeg of nagelaten hebben. En ik weet nog in mijn eigen leven dat er een keer een tijd was. Dat is dat ik, nou jullie weten, ik heb bij Damen gewerkt. Op de schepen en dan was er een boot. En ja, het liep gewoon soms zo. Ik weet ook niet hoe dat soms, dat denk dat jullie het allemaal herkennen. Maar dat je gewoon elke keer mensen krijgt die meekomen werken bij mij aan boord. En elke keer weer ga ik een gesprek over de Heer Jezus. En soms is het ook wel eens lastig, want als je bij een baas werkt, je moet ook werken voor die baas. We moeten werken, we moeten een goed getuigenis afgeven. Maar die mensen moeten ook gered worden. En toen weet ik nog dat ik een functioneringsgesprek kreeg. Dan ga je altijd, dan kom je bij je voorman, word je geroepen. En nou, dan zit je daar tegenover twee mannen. En toen begonnen ze van, joh Jacco, om heel eerlijk te zijn, we dachten eigenlijk, we vonden eigenlijk dat jij best veel op deze boot hebt gesproken. Over het geloof. Dus toen dacht ik, oké, dat was een beetje heet onder mijn voeten werd het toen. En dan denk ik, ja, dat is ook geen getuigenis als we niet werken. En toen weet ik nog, maar toen hadden ze gekeken naar de uren die er in het schip zaten aan het werk. Hij zegt, maar we moeten eerlijk zijn, als we kijken naar de uren die er gemaakt zijn, dan willen we er niks over zeggen. En toen heb ik letterlijk ervaren zo duidelijk dat God kan doen boven binnen het denken. Dat wij soms, als we moeten getuigen, als we onder de leiding van God zijn, dat we mogen weten dat God ook alles geeft wat wij nodig hebben om ons werk te kunnen en te mogen doen. Dus wat is ons getuigenis op aarde? En in het perspectief toen ik bij die voormannen als het ware beoordeeld werd, zo worden wij straks ook beoordeeld bij de Heere. En hoe is het dan? Als we daarover nadenken, dat wij straks voor de troon van God komen en we zullen beoordeeld worden wat wij doen. En dan kun je zeggen, ja, dan wordt het bij mij niks. Nee, dan roept Gods woordje vandaag op. Om je uit te strekken naar God. God wil jou helpen. Hij wil dat jij hem dient. Het gaat om dat zijn naam. Het gaat niet om jouw naam, niet om de mensen. Het gaat om zijn naam. En dat vind ik ook heel mooi in Exodus 29. Waar Mozes de opdracht krijgt om Aaron en zijn zonen te heiligen, apart te zetten. Om ze uiteindelijk te wijden voor de dienst van God. Dat is wat God tegen Mozes zegt. Om hem te dienen. En dan gaat er een heel ritueel plaatsvinden. Hoe zij uiteindelijk klaargemaakt worden om God te dienen in de tabernakel. Als een priester voor God. Dat kun je lezen in Exodus 29 vers 1. En zo is het ook in ons leven, dat wij als priesters van het nieuwe verbond, in Gods tegenwoordigheid, alles mogen doen als voor Hem. En dat ons leven wel beproefd mag blijken te zijn voor God. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Dat is ook vandaag de dag van belang. Zo is ook die priester, als hij daar een offer kreeg, een offerdier, dan werd dat geslacht en dan moest dat allemaal verdeeld worden. En het werd schoongemaakt en dan kwam daar, en er was er een gedeelte van dat dier, zeg maar, dat werd geofferd aan de Heere God als eerst. Zo moet ook ons leven zijn. Het eerste deel in mijn leven moet zijn, elke morgen als ik wakker word, dat ik eerst aan Hem denk. Dat ik leef voor God, ook vandaag. Daar mogen we ons in oefenen, steeds te bedenken. Dat zegt ook vers 8, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. En wij in Christus en door de dood de uiting aan hebben gegeven. Dat wij deel hebben gekregen, dat wij één plant met Hem geworden zijn. En dat wij mogen leven voor God en voor zijn heerlijkheid. En als die priester dan het ene gedeelte aan God had gegeven, dan kwam er ook het gedeelte voor die Israëliet die daar kwam om zijn offer te brengen. Die kreeg ook een gedeelte mee naar huis van het dankoffer. En dan was er ook nog een gedeelte voor de priester zelf. En zo is het ook in ons leven dat we moeten leren, als vaders in de gezinnen, dat we ook soms moeten zoeken, maar ook in de gemeente. Wat heeft mijn kind nodig? Wat heeft mijn vrouw nodig? Of wat heeft de gemeente nodig? Dat we daarmee bezig mogen zijn. Want aan tafel doen we ook niet een baby vast voedsel geven. Maar geven we aan tafel ook het kind voedsel wat het kind nodig heeft. En zo is het belangrijk dat wij het woord van God recht snijden. En ook het juiste woord doorgeven. We kunnen als het ware met de hand, met de Bijbel in de hand kunnen we zeggen, God bestaat niet. Staat er in de Bijbel. Maar als we niet in de context lezen waarin het staat, dan gaan we helemaal scheef. Want in Psalm 14 staat daar dat God, dat het dwaas zegt, God bestaat niet. Maar je kunt zeggen met de Bijbel in de hand, God bestaat niet, staat echt in de Bijbel. Maar zo is het ook belangrijk hoe wij, als wij de Bijbel lezen, dat we de context lezen en dat we zoeken naar de leiding van Gods geest, dat we juist mogen verstaan wat God te zeggen heeft. En dat het geen woordenstrijd wordt, geen discussie wordt over allerlei bijzaken, maar dat onze focus moet zijn, het evangelie. Er gaan mensen verloren. Mensen hebben de Heer Jezus nodig. En het is ons alle verlangen, ga ik vanuit, dat hoop ik in u en mijn hart, dat het ook ons verlangen is, dat velen Christus mogen leren kennen. En het woord van de waarheid, Gods woord, is ook als een zwaard. Zo is die priester met een mes dat offerlam deed slachten. Zo is ook het woord van God als een mes. Het moet harten raken. Het woord van God raakt harten, niet onze woorden. Nee, geen discussies, dat wordt uiteindelijk tot ondergang van de hordes, hebben we gelezen. Maar het woord van God moet harten raken en de zonde doden. Dat doet het woord van God. De zonde doden. Opdat wij voor God heilig rein mogen leven. Door zijn genade. Dus als we het woord tot ons nemen, gaat het leven, gaat ook het woord ons leven veranderen. Dit woord moeten we tot ons nemen, want het woord heiligt ons. Het woord is levend en krachtig door de Heilige Geest. Dus daar mogen we ook in oefenen, dat we het woord recht snijden. En als we ergens iets spreken of in het openbaar, ook ikzelf, en ik zeg iets niet correct of iets niet wat de schrift of anders bedoeld heeft, dan ga ik er ook vanuit dat we elkaar in liefde vermanen, in de goede zin terecht helpen. Wat staat er nou werkelijk? Dat we met elkaar helpen. En natuurlijk mogen we met elkaar spreken om de diepte van God te verstaan. Dus het is niet zo dat je soms even mag sparren, maar uit welke gezindheid? Maar als je een discussie krijgt over allerlei randzaken, dat schiet niet op. Dan moeten we daarom zegt Paulus zo nadrukkelijk dat Timotheus voortdurend dit in herinnering moest brengen. Hou je focus op de zoon waar het om draait. En er zijn nog gedeeltes die we misschien nog niet verstaan. Maar Gods geest die ons daarbij wil helpen om het te gaan verstaan. Vers 16. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Dit is gewoon een bevel. Wij moeten als kinderen van de levende God ontwijken. Niet denken van ik ben sterker met Christus en daarmee in discussie gaan. Het leidt tot niks. Je mag staan voor de waarheid, zeker. Maar hier staat ontwijk. Onheilige, inhoudsloze praat. Ik weet in mijn eigen leven dat er momenten waren dat ik wist als ik daarbij ga staan, dan word ik in verzoeking gebracht. Dat je weet over onreinheid, allerlei gekkigheid waarover gesproken werd, dat ik een keuze had. Ik hoef daar niet naartoe, kan ook daar naartoe. Dat is ontwijken. En niet denken soort van, ja, ze hebben ook Jezus nodig en natuurlijk hebben, daar mogen we voor bidden. En als God je duidelijk dringt dat je naar iets naartoe moet om daar het evangelie te vertellen, dan gaat hij ook daar ook de kracht voor geven. Maar het woord spreekt hier, ontwijk. Onheilige, inhoudsloze praat. Dat is ook voor ons van belang. In ons gezin, in de gemeente, op ons werk waar we komen. Wat spreken wij? Waar zijn wij van vervuld? En steeds weer is het nodig om dat ook in herinnering te brengen. Dat onze woorden met zout besprengd mogen zijn. Dat is wat Gods woord ons leert. Hebben we donderdag nog gelezen. In ieder geval geciteerd uit Colossense 4. Dus ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. Dus als je niet oppast, en je gaat daarin, je ontwijkt dat niet, dan word je ermee besmet. Dan ga je meedoen, je wil het eigenlijk niet. En je denkt, van ja, het zal wel mee, maar het wordt veel gekker. Dus zo is het ook van ons van belang, dat wij afscheiden van datgene wat inhoudsloos is. Maar we juist ons mogen beijveren om ons welbeproefd voor God te mogen stellen. Vers 17. En hun woord zal zich uitzaaien. Dat is echt eigenlijk een heel heftig vers. Hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Dus als het niet weggesneden wordt, dan zaait het zich heel snel uit. Dus inhoudsloze praat. Zeer belangrijk wat wij zeggen in onze gezin en in de gemeente. En ik ga ervan uit dat we daarin mogen opwassen en ook mogen, dat we dat ook doen, dat we daarmee bezig zijn. Dat woorden doen kracht. Maar Gods woord, dat we daarover mogen spreken met elkaar. En onder hen bevinden zich Hymenius, of Hymenaeus en Philetus, zegt Paulus. Paulus noemde ze gewoon bij naam. Twee mannen, Philetus wordt verder nergens over gesproken, maar Hymenaeus wel. Dat vinden we in 1 Timotheus 1. In 1 Timotheus 1, daar spreekt Paulus ook over diezelfde man. In vers 19 en 20. Daar zegt Paulus in zijn eerste brief, en behoud het geloof en een goed geweten. Het is belangrijk dat wij een goed geweten moeten behouden. Dat vraagt van ons actie. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Dus als we niet luisteren naar ons geweten, door God geïnspireerd, dan gaan we schipbreuk leiden in ons geloofsleven. Dat is belangrijk. En dan zegt hij, tot hen behoren, hier heb je die naam weer, Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Hebben ze overgegeven? Hoe hij dat precies heeft gedaan, weet ik niet, maar hij heeft ze wel overgegeven aan de Satan. Dat is nogal wat, een heel heftige tekst. Maar hun woord ging door als de kanker. Dat was het probleem in die tijd. Timotheus zat in Efeze, Paulus zat in Rome in de gevangenis. Hij kreeg die brief. En hier waarschuwt Paulus voor dat ook Timotheus moest de onheilige praat moest hij van afscheiden. En dan noemt hij gewoon die twee namen die zich daarmee zijn verder gegaan. Die dus niet geluisterd hebben naar de woorden van Paulus. Maar die zijn zelfs van het geloof afgevallen. Kijk maar in vers 18. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. En breken het geloof ook van sommigen af. Die zijn totaal ontspoord. En hun woorden breken dus het geloof van sommigen af. Dus hier zien we ook weer dat discussies, onheilige, inhoudsloze praat, breekt het geloof van sommigen af. En je moet er natuurlijk niet aan denken, als we misleid worden, dat onze woorden anderen doen afhouden van Christus. Dat ze verloren zouden gaan. Nee, het is van belang dat wij het woord van God recht snijden. Dus als wij niet luisteren of de onheilige praat daarvan afzien, dan heb je als gevolg dat er een dag gaat komen dat we zelfs van het geloof afvallen. Iemand die in een dwaallering terechtkomt, kan ik beter zeggen. Iemand die niet zich afscheidt van de zonde, komt, is automatisch gevoelig voor een dwaallering. Een dwaallering is niet zomaar één op de andere dag in de gemeente of in jouw persoonlijk leven dat je misleid zou worden. Dat heeft al een voorgeschiedenis. Dat je het helemaal niet zo nauw neemt in je leven om Christus te leren kennen. Dus niet bezig bent, wat zegt het woord van God erover? Het is heel belangrijk dus dat we bezig zijn het woord van God te onderzoeken. En zijn geest te verwachten die ons zal helpen met de waarheid te blijven wandelen. Dan behouden we het spoor. Nou, in vandaag de dag is er veel verwarring, veel dwaallering, die we niet terugvinden in de schrift. Maar hier, deze mannen, ja, die geloofden dat de opstanding al reeds had plaatsgevonden. Ik vind het eigenlijk een heel bizar eigenlijk iets dat het toen al speelde, maar als de opstanding plaats had gevonden, ja, misschien geloofden ze dat het duizendjarig vrederijk wel was aangebroken. Die heb je ook vandaag de dag. Nou, als je naar de dierentuin toe gaat, en je steekt je hand bij een leeuw of een tijger in het hok, nou dan, ik weet niet hoe lang dat duurt, maar volgens mij gaat hij er een keer af. Het duizendjarig vrederijk is nog niet aangebroken, moet nog gaan komen. Allemaal van die randzakken en van die dwaaleringen die ook proberen de gemeente binnen te komen. En als de opstanding reeds plaatsgevonden had, nou, dan wat dan nog? Dan vervalt het hele evangelie. Dat is ook met de alverzoening vandaag de dag. Als het toch met iedereen goed komt, dan houden we onze focus niet meer op het evangelie, waardoor mensen zalig worden en zich bekeren van zonde. Nou, zo is het van belang dat ook wij steeds het evangelie in herinnering houden. Dat we weten waarvoor wij arbeiden. En dat je mag weten dat God meekijkt. Dat ik voor hem wel beproefd mag blijken te zijn. En toch, te midden van die valse leringen die er dus toen ook al waren. En ook in de gemeente heb ik dat meegemaakt, dat mensen soms bang kunnen zijn. Van ja, hou ik het wel vol tot aan het eind. Die gedachtes die op je af kunnen komen. Houden we het wel vol tegen zoveel verwarring, zoveel dwaallering. Maar wat zegt Paulus? Vers 19, zo prachtig. Toch blijft het vaste fundament van God staan. Met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Een zegel was een kenmerk. En al in de oudheid waren de stenen en dakpannen waar ook zo'n zegel in werd gezet. Met de naam van de eigenaar. En de bouwer was dan ook nog eens verantwoordelijk voor de bouw. De beschermer als het ware, die het bewaarde. En zo zegt Gods woord dat het vaste fundament van God blijft staan. En we weten, het fundament is Jezus Christus. En het heeft een zegel. Dat de Heere kent wie van hem zijn. Dus wij niet altijd. Wij kunnen ons soms vergissen. Of het nou een kind van God is of niet. En je kunt ook wel eens je twijfels hebben dat iemand zegt, ik ben een kind van God. Maar je ziet toch heel veel ongerechtigheid in zijn leven. Dan mogen we wel bezorgd zijn. En hem voor de troon van God brengen. Om daar ook voor te bidden. En als het nodig is om hem daarop aan te spreken. Maar de Heere kent wie van hem zijn. Wij dus niet altijd. Jij kunt het wel van jezelf weten. Dat is heel duidelijk wat Paulus zegt in Romeinen 8. In Romeinen 8 waar Paulus zegt dat zijn geest, ik had even het vers niet uit mijn hoofd, dat zijn geest getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn. Dus je moet het persoonlijk weten of je zijn kind bent, ja of nee. Dus persoonlijk voor jezelf kun je het wel weten, maar voor die ander niet altijd. En het tweede van die zegel is, ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Dus iemand die zegt dat hij de Heer Jezus lief heeft, maar gewoon doorleeft in zonde, en zegt van ja, ik ben toch gered. Nou, aan de hand van dit woord klopt dat niet. Hij kent ons door en door. Ik hoop dat we alle mogen zeggen dat we hem mogen kennen. En als we hem niet persoonlijk kennen, is het Gods verlangen dat je hem leert kennen. Door eenvoudig je zonde te belijden, de Heer Jezus te omarmen. En te danken dat hij stierf van het kruis van Golgotha voor jouw leven. En dan ga je merken, toen ik in mijn leven de Heer Jezus heb aangenomen. Toen ging ik merken dat stukje bij beetje de Heer ging werken. En dat ik ontdekte allerlei zonden nog in mijn leven die ik nog helemaal niet eens door had. Maar dat ik wel die zonde elke keer weer, als God iets openbaart, dat je daarvan af wil. En soms kun je strijd hebben met een bepaalde zonde. Dat je denkt, ja, ben ik nu ontrouw, zit het niet goed? Of dat het nog langer duurt of dat je er vaker in valt? Dan wil ik je oproepen, blijf daar mee naar Jezus gaan. Want zonder zijn kracht redden we het niet, maar hij wil genade geven. En laten wij ook wij daarom in dat licht blijven wandelen. Maar als je niet breekt met de zonde, dat is een kenmerk van de gelovigen, dan is er iets niet goeds in ons leven. En daarom is het van belang dat ook wij in het licht wandelen, in zijn licht zien wij het licht en elkaar ook daarin helpen. Om te breken met de ongerechtigheid. Dus blijkbaar was het kenmerk van de dwaalleraren, hè, ook in Matthäus 7 lees je dat, ze deden allerlei wonderen in Jezus' naam. Allerlei wonderen hadden ze gedaan. Maar Jezus zegt, ik ken u niet. Gij werkers der wetteloosheid. Dus het kenmerk van dwaalleraren is dat er wetteloosheid in hun leven is. En daarom is het voor ons van belang, voor ons allemaal geldt dat, ook voor mijzelf. Dat wij wel beproefd blijken te zijn voor de Heere God. En niet wetteloos zijn, maar heilig leven. Want Gods geest maakt heilig. En daar gaat Paulus een voorbeeld aan halen, vers 20. Maar in een groot huis. Een groot huis kost veel geld, hè? Duur gekocht door Jezus' bloed. Zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Dus Paulus had een huis aan als beeld. En je hebt eervolle vaten, je hebt oneervolle vaten. Je hebt bij wijze van spreken een vuilnisbak, hebben wij in de keuken onder de keukenkastjes staan. En je hebt bij wijze van spreken een servies. En je gaat niet, als je visite krijgt, en je nodigt ze uit om bij je te komen te eten, dat je die vuilnisbak naast die servies neerzet op tafel. Nee, dan moet dat viezigheid, die vieze, oneervolle vaten, die moeten weg. Zodat het andere vat een eervol gebruik, dat er een duidelijke scheiding is tussen eervol en oneervolle vaten. Nou, dit voorbeeld haalt Paulus aan. Dat er eervolle vaten zijn en oneervolle vaten zijn. Dus binnen het lichaam van Christus, binnen het huis van God, kunnen er dus dwaalleraars proberen binnen te komen. En ik denk dat we dit tweeërlei ook mogen zien. We moeten ons afscheiden van de dwaalleraren, maar ook staat er heel duidelijk, vers 21, als iemand zich van deze dingen reinigt, gaat ook indirect over ons persoonlijke zonde in ons leven. Dat we ons persoonlijk ons reinigen. Hier gaat het niet over de reiniging die we hebben ontvangen bij het kruis van Golgotha. Toen we de Heer Jezus voor het eerst hebben omarmd, hebben aanvaard in ons leven, heb ik ook ervaren, heb ik vergeving ontvangen voor de zonde die ik had gedaan. Maar na wedergeboorte, zegt hier heel duidelijk de schrift, dan is het nog steeds voor mijn verantwoording dat ik mij moet blijven reinigen van de verkeerde dingen. Dus ook als je na wedergeboorte nog terug bent gevallen in zonde, dan is er altijd een weg terug om je daarvan te reinigen. En als je dat weet en helder hebt, hoef je ook niet te laten aanvallen door het feit van, ja, zie je wel. Want er gaan heel veel mensen gaan twijfelen. Ze vallen terug in zonde. Ben ik nou wel echt gered? Ja, als je gewoon zelf echt verlangt om voortdurend in de wereld te leven, dan kun je inderdaad je zorgen gaan maken. Maar als je nou verlangt om hem te dienen, maar er zijn nog dingen in jouw leven die waar je van moet reinigen, waar je door openbaard wordt door Gods geest, dan ben jij verantwoordelijk om jou daarvan te reinigen. En dat zien we ook in de toewijding van de priesters in het Oude Verbond. Ze werden één keer helemaal gewassen. Dat was genoeg voor één keer voor de dienst van God. En daarna moesten ze nog hun handen wassen en hun voeten wassen voor elke dag als ze vuil geworden waren. En zo geldt het ook in ons leven. Tweeërlei. Eenerlei, zijn bloed heeft ons gekocht. Het was een duur huis. Heeft hij gekocht met zijn bloed. En wij moeten ons reinigen van de dwaalleringen, maar ook van de dwaalleraren, maar ook van persoonlijke zonde. Als iemand zich van deze dingen reinigt, is onze verantwoording, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Een servies bij wijze van spreken is voor eervol gebruik aan tafel. Om mensen te dienen. Dat is ook, noemt Paulus dat. Dat servies is om anderen te dienen. En zo wil God ook dat wij anderen dienen. En eerst in plaats God, zoals ook de priester in de tabernakel, hij diende God, maar daarna ook de mensen. Geheiligd en van veel nut voor de Heer. En niet weinig nut, veel nut. Heer, dit wil ik leren kennen. Dat ik veel nut mag zijn voor u. Voor de Heer, voor elk goed werk gereed gemaakt. Dat is nogal wat hier staat. Nou, en hoe worden wij nou zo'n persoon die veel nut is voor de Heer en voor elk goed werk gereed gemaakt? Hij haalde dat voorbeeld aan van het huis, eervolle vaten, oneervolle vaten. Dus er kan ook mensen zijn, want ze moeten afscheiden van de verkeerde mensen, dat kan. Dat je met verkeerde mensen omgang hebt, die verkeerde praat doen, wat jou kan besmetten. Dan moet je daarvan ontwijken. Dat is absoluut van belang. Als je dat niet doet, komt er een dag dat je afvalt van het geloof. Dat je er niks mee hebt. Die mensen, die voorbeelden zijn er. Dus we worden opgeroepen om dicht bij hem te leven. En dan gaat Paulus een praktisch voorbeeld aanhalen, vers 22. Hoe wij dat kunnen doen. Hoe willen wij geheiligd zijn? Hoe willen wij voor elk goed werk gereed gemaakt voor de Heere er zijn? Nou, dan zegt hij vers 22 tegen Timotheus, maar ook voor ons. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. En dan zegt hij twee dingen. Daarna zegt hij jaag naar. Maar eerst zegt hij ontvlucht de begeerte van de jeugd. En het geldt niet alleen voor de jeugd. Want in de Bijbel vind je bij een David en bij een Salomo die dit niet hebben gedaan. En bij een jonge jongen als Jozef, die vluchtte wel weg van de hoererij. Gods woord roept ons op om ons, voor ons allemaal, voor jong en oud, om te vluchten van de begeerte van de jeugd. Er is geen andere weg. Denk niet van mij kan niks gebeuren, maar je moet vlieden daarvan. Er is maar één weg, vlieden. Geen discussies van dit kan wel, dat kan niet. Of hoe dicht kan ik op de rand leven van het ravijn? Allemaal zinloze discussies. Gods woord roept ons op. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. En dat als ik ja wil zeggen voor God, moet ik nee zeggen tegen de zonde. Als ik geen nee zeg tegen de zonde, heb mijn ja voor God ook geen zin. Want hier zegt hij tweeërlei. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. En wat moeten we daarna doen? Dat moet opgevuld worden, zou je kunnen zeggen. Jagen. Rechtvaardigheid. Geloof. Liefde en vrede na. Nou, jagen, dat is niet, dat komt niet aan waaien. Daar moeten wij naar jagen. Daar moeten we ons naar uitstrekken. Jaag rechtvaardigheid. Dat gaat gewoon over goede daden die we doen. Niet om onszelf een klopje te geven. Nee, Matthäus 6 keer dat heel duidelijk lezen. Dat gaat over als jij iemand wil helpen financieel. Dan moet je doen als voor hem. En laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand geeft. Om daar eer voor te ontvangen. Want dan zul je straks geen loon meer krijgen. We hoeven ook niet vromer te worden. Het is niet zo dat je nooit iets mag bespreken. Maar het gaat wel om wat is jouw hartsgesteldheid. Dien ik God. In mijn gebed, zegt Jezus ook in Matthäus 6. Als ik ga vasten, al die dingen, waar doe ik het voor? Doe ik het voor de Heer? Of doe ik het voor mezelf? Wat is onze intentie? Als God meekijkt in ons leven, dan wil Hij wil dat wij heilig rein zijn. Maar Hij heeft ook alles gegeven wat daarvoor nodig is. En daarom moet ik steeds mijn focus houden op de Heer Jezus, die mij alles geeft wat daarvoor nodig is. Dus jaag rechtvaardigheid na. Het is zeer belangrijk dat wij daarna jagen. En geloof. En geloofsvertrouwen in het woord van God. Dat ik me identificeer met Christus. Wat Hij over mij heeft te zeggen. Liefde en vrede na. Is ook heel belangrijk. Liefde moeten we dus najagen. Dat is geen gevoel. Maar we moeten liefde najagen. En vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Dit, hier mogen wij ons met elkaar naar jagen. Ja, het is een opdracht. Een bevel van Paulus aan Timotheus. En ook een bevel voor ons allen. Dat wij jagen naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Als ons hart niet rein is, dan moet ik terug naar Jezus. En dan moet ik mijn vergeving vragen en laten reinigen door zijn dierbaar bloed. En dan mag ik weer opnieuw weten, met een gereinigd hart, God de eer en de dank te brengen. En ik geloof ook, als wij met elkaar in liefde zijn, vrede zijn, en de Heere aanroepen uit een rein hart, dan is dat de tegenwoordigheid van God. Als er niks is tussen jou en jouw broeders en zusters in. En zo snel kan er iets tussen zijn. Maar dan is het van belang dat we dat opruimen. En dat wij, voor zover het van jou afhangt, zegt Paulus ook in de Romeinenbrief, voor zover het van jou afhangt, dat jij vrede moet hebben met alle mensen. Dat er niets is tussen jou en die ander, broeder of zuster. En dan zegt hij nog een hele belangrijke, vers 23. Er staat, en verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen. In het besef dat zij conflicten voortbrengen. Dus vragen kunnen ook in misleid worden. Dat we vragen hebben. Kijk maar bij Adam en Eva in Genesis. Kwam ook de duivel. Is het niet zo dat? Hij kwam met een vraag. Bij Jezus in Lucas 4. Is het niet zo dat? En Jezus antwoordde hem met de schrift. Jezus zelf. Hij sneed het woord recht. Om uiteindelijk ook te overwinnen over de duivel en zijn demonen. Wat Adam niet deed, heeft Jezus wel gedaan. Adam is gezwicht voor die vragen en Eva. Maar Jezus heeft de wil van God gedaan. En zo kan het ook zijn dat wij ook bewust moeten zijn, ook in ons midden, welke vragen wij stellen. Op welk moment. Want je kunt door een goede vraag misschien bedoeld, maar anderen in verwarring brengen. En daarom is het van belang dat wij onder de leiding van Gods Geest mogen functioneren. Dat wij datgene vragen wat Hij van belang vindt. Want God kijkt namelijk met ons mee. En wij moeten verantwoording afleggen voor alles wat wij doen. Dat is niet een soort, ook niet een angst of zo. Oh, help, God kijkt met alles mee. Maar Ik had vanmorgen even met Pieter er zo over. Toen zei Pieter ook, ja, stel je nou voor dat we nou 24-7, een week lang, een camera meekijkt met jouw leven. Zou je dan hetzelfde leven leven als deze afgelopen week hebt geleefd? Dan wordt het in één keer heel erg, wordt het anders misschien wel. Maar het is de bedoeling dat wij zo leven. Dat Hij met ons meekijkt. Dat Hij ons wilt helpen. Dat Hij ons wil leren om dat nieuwe leven ook te leven. Dus let ook Paulus spoorde Timotheus aan. Om ook dwaze, onverstandige strijdvragen in het besef dat ze conflicten voortbrengen, om die te vermijden. Te verwerpen zelfs. Dus soms kunnen we ook vragen krijgen, hè, van misschien wel van farizeeërs. Dan hebben we heel veel wijsheid nodig. En soms moeten we gewoon zwijgen. En niks antwoorden, de Jezus ook. Wij mogen weten, als we de Jezus lief hebben, dat Hij ons wil helpen in elke situatie. Hij is er echt. Hij wil ons helpen om een werkelijke dienstknecht te zijn voor de Here. En dat is bevrijdend, want ik leef voor de Here en niet voor de mensen. En daar mogen we ook in groeien. Vers 24. Een dienstknecht van de Here moet geen ruzie maken. Hier staat nogal wat. Een dienstknecht van de Here. Hij moet geen ruzie maken, maar hij moet vriendelijk zijn voor allemaal. Dus als wij elkaar niet meer naar het vlees kennen, hè, zegt de schrift, dan moet je niet aardiger doen tegen je ene broeder en tegen je andere broeder niet. Nee, de Bijbel leert dat wij geen ruzie moeten maken, maar vriendelijk moeten zijn voor allen. En we mogen opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus, die ons daarbij wilt helpen door zijn geest. Wees bewust dat de Heilige Geest jou en mij daarbij wilt helpen. Ik ben zelf ook onderweg. En als we struikelen, wie kan zeggen dat hij hier aan dit gedeelte wat nu komt, volkomen kan voldoen? Maar als we struikelen, laten we voor elkaar bidden. Want dit is wel wat Gods woord zegt. Dat we dit ook mogen praktiseren in ons leven. Een dienstknecht van de Heer moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. Dat is nogal wat. Dat vind ik niet altijd makkelijk, zeg ik heel eerlijk. Die de kwade kan verdragen. Maar daar hebben we Jezus voor nodig. Maar ik moet erkennen, ik kan het ook niet. Ik heb u nodig, Heer Jezus, maar Hij is er. Zijn geest doet dat in ons. En Hij kent je en Hij wil je helpen. Laat je ook daarin bemoedigen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Nou, iemand die zich verzet. Ik heb meegemaakt, ook in mijn eigen leven, dat ik een groep mensen zeer dicht nabij, en dat ik het wilde opnemen voor de Heer. En, maar dat was niet echt merkbaar in mijn woorden. En ik kreeg daarna zoveel strijd over, dat ik dacht van ja, ik heb toch het goede gedaan. Maar er was geen vriendelijkheid bij. En dat ik mijn broeders opbelde, mijn broeders zussen zo, en ik had strijd. Nou, eigenlijk wist ik het antwoord al, maar dan zoek je bevestiging als je in de put zit. Van wat moet ik doen? En toen waren de twee broeders, zeiden allemaal tegen mij, ja, onafhankelijk van, joh, volgens mij, ja, ik heb het niet helemaal goed gedaan. En ik ben teruggegaan, ik heb vergeving gevraagd. En dat was, ik zeg heel eenvoudig, ik neem niks terug van mijn woorden. Want ik geloof dat zegt de schrift, het zijn niet mijn woorden, het gaat om Gods woord. Maar ik moest vergeving vragen. Onze woorden, hoe wij dingen zeggen, hoe wij dingen doen, ook in ons gezin naar onze kinderen, is zo belangrijk. Maar dan mogen je weten dat Gods geest jou daarbij wil helpen. Hij verlangt nog meer dan wij, dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Misschien geeft God hun eens bekering, dat moet God doen. Waarom? Dat lezen we het laatste vers, maar nog even aflezen. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. Hier gaat het over een bekering die God moet doen, staat zegt Paulus. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Hoe worden wij, komen wij, waar begint het bij om in een strik te vallen van valse leringen? Als we het er niet nauw nemen, geen heilig leven erop naleven. Dat is het eerste vereiste dat in dit stuk zo duidelijk naar voren komt. Ontwijk, inhoudsloze praat. Voor je het weet word je erin meegenomen. En je gaat minder nauw leven. Je neemt het niet meer zo nauw. Je focus je niet meer op het evangelie. Wat het hem gekost heeft voor ons aan het kruis van Golgotha. En we vervallen in zonde. En we staan open. Er is een open poort gekomen. Want door de zonde neemt Gods geest trekt zich terug. En de bescherming is weg. En we worden gevoelig voor dwaalleringen. En we gaan in discussies. En we willen anderen daar ook nog in meenemen. Want je worstelt zelf. Maar we moeten terug naar de bron, naar de Heer Jezus. En dan mogen we bidden als die mensen, zegt Paulus, als er mensen zijn in jullie midden die dit meemaken, dan zegt hij, bid dan tot God. En onderwijs ze tegen hen die jou verzetten, die zich verzetten. Misschien geeft God ineens bekering, want ze zitten vast in een strik van de duivel. Het is een realiteit vandaag de dag dat mensen in een strik zitten van de duivel. En dan moeten ze uit verlost worden. God wil ons daarvoor gebruiken, ja zijn woord. Maar ook als wij bidden naar de wil van God, dat God hun bekering zal schenken. Want de verloren zoon, die mocht ook terugkeren toen hij tot verstand kwam. Nou, als we tot verstand komen, we hebben gezien in ons leven, misschien wel deze morgen, dat er iets is in jouw leven dat je zegt van ja, dit klopt niet. Dan moet ik teruggaan. En dan moet ik opnieuw genade ontvangen. En die vader blijft getrouw, hebben we gelezen in het eerste gedeelte van Timotheus. God is getrouw. En hij wil je opnieuw vergeven. Maar laten wij ook bidden voor die broeders, zusters die verstrikt zijn geraakt. Ja, die misschien wel zich verzetten tegen jou. Maar dat we voor hen bidden, opdat ze weer opnieuw de Heer mogen gaan dienen zoals hij het bedoeld heeft. Mogen de Heer ons alle helpen om een dienstknecht te zijn. Om in eerste plaats hem te dienen en vanuit hem ook elkaar en de wereld om ons heen. Dat we ons daarna mogen uitstrekken. Broeders, zusters, laten wij ook jagen naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Mogen de Heer jullie zegenen. Amen. Heere God, trouwe Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw liefde en genade. Ik wil u prijzen voor de wonderbare kracht in het evangelie. Heer, dat u niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat u wil, Heer, dat mensen gered worden. En Heer, ik wil u vragen, wilt u ons allemaal helpen? Om onze focus te houden op de Heer Jezus. Om zijn wil te doen. En Heer, dat we ook zullen gehoorzamen aan datgene wat u ons opdraagt. Heer, wilt u ons helpen, want u geeft ons vrijmoedigheid. Daar prijs ik u voor, Heer. En daarom moeten we bij u zijn om ook die genade te mogen ontvangen en ook te mogen ervaren. Heer, ik wil echt bidden voor elke ziel hier in ons midden. U kent hem of haar. U kent wie van u zijn en wie nog niet van u zijn. Maar u wil, Heer Jezus, dat niemand verloren gaat, dat alle u leren kennen. En Vader, wil ik u vragen, wilt u doorwerken door uw woord en door de Heilige Geest in een ieder van ons hart, ja, ook in de kinderharten. Help ons, ook als vaders en moeders, om ook het woord van God door te geven aan onze kinderen. Het juiste portie te geven, als het ware, wat zij nodig hebben. Heer, ik wil u echt vragen, en dat we met elkaar mogen jagen naar die heerlijke roeping die u voor ons heeft. Heer, ik wil u gewoon prijzen. Ik wil u danken voor mijn broeders en zusters. En we bidden, Vader, in de verwachting dat er ook weer dagelijks mensen worden toegevoegd aan het lichaam waarvan u, Heer Jezus, het hoofd bent. Vader, geprezen zijn de naam van u. De naam van de Vader wil ik prijzen. En de naam van de Zoon. En de naam van de Heilige Geest. Ja, drie ene God. Wij willen u eren en u de dank ook voor deze morgen brengen. Zegen zo in ieder, Heer. En help ons ook deze week om te leven tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.